gaan naar Psalm 18. Amen. Dus zoals gezegd, de Bijbelstudie gaat over de psalmen. We hadden vorige week Psalm 13, als ik me niet goed vergis. Dat was toch Psalm 13, hè? Waar dat psalm van David een klaagpsalm, hè, zoals we die noemen. Een psalm waarin dat er wordt geklaagd, waarin David de vraag stelt, hoe lang nog, o Heer, hè? Tot u iets van u laat merken, hoe lang moet ik nog verder gaan in deze situatie, hoe lang nog, Heer, tot de redding komt. En ik heb toen ook gezegd, klagen is oké. Maar wij hebben een ander beeld van God gekregen dan David had in het oude verbond. Hij had een bepaald visie, een bepaalde openbaring. En hij stond onder een bepaald verbond met God. Amen. Wij hebben een ander verbond. Wij hebben een groter openbaring gekregen. Wij hebben de openbaring gekregen van God in Jezus Christus. Amen. Wij hebben een antwoord op de vragen van hoe lang nog en waar bent u? En waarom? We weten dat het antwoord in Jezus is. We weten dat zijn overwinning aan het kruis onze overwinning is. Ja? Dat wil niet zeggen dat we nooit meer mogen klagen, dat we nooit meer vragen mogen stellen. Nee, maar we moeten wel oppassen dat we niet in het klagen blijven zitten. Dat we niet in de vragenmodus blijven zitten, want er is reeds een antwoord gegeven. Soms kunnen inderdaad de moeilijkheden van het leven en de situationele contexten van het leven ons denken overschaduwen. Dat we aan niks anders meer kunnen denken dan aan onze problemen. Maar we moeten wel ruimte laten dat in ons het geloof wordt geactiveerd door te zeggen op het einde van Heren, wat er ook mogen gebeuren, u weet het beste. U bent in controle. U heeft hetzelfde meegemaakt. U bent een voorbeeld voor ons. U bent gemaakt als een voorbeeld voor ons. U bent verleid op dezelfde punt als wij worden verleid. Maar toch was u zonder zonde. En u heeft overwinning behaald. En als we dan zien naar het voorbeeld van Jezus, dan kunnen we hetzelfde doen. Kunnen we hetzelfde bidden en zeggen van niet mijn wil zal geschieden, maar uw wil zal geschieden. Dus in dat opzicht bidden wij wel anders dan David in het Oude Testament. Ja, wij prijzen ook anders omdat we weten dat de overwinning aan het kruis is behaald. Daar waar David niet echt een belofte, hij had wel bepaalde beloftes in dit leven, niet op het eeuwig leven, want wij hebben wel beloftes op eeuwig leven, amen. Dus in dat opzicht is het ook anders. En dus, er zijn klaagzangen, er zijn vreugdepsalmen, er zijn koningspsalmen, zoals deze psalm, psalm 18, is ook een koningspsalm. Ja, en een koningpsalm, dat wil zeggen dat dat meestal een psalmenlied, hè, dat werd gezongen, telkens op een belangrijke dag. Meestal was dat een herinnering aan hè, zoals Koninginnedag in Nederland, het wanneer het koningspaar wordt gevierd. Dan wordt er ook een heel intrede gedaan. Wel, in Israël had ook van die feestelijke aangelegenheden waarin dat telkens het koningshuis van David. Hè, want het ging niet over de koning. Het ging over het koningshuis van David. Het ging over de lijn van David en de belofte van God. In 2 Samuel hoofdstuk 7. Wanneer dat God kwam in een visioen, in een droom. En waarin dat hij heeft gezegd, of het was in een visioen denk ik dat het was, waarin hij heeft gezegd dat de redder gaat komen, de dienaar gaat komen doorheen David en zijn geslacht. En dat hij op de troon zal blijven zitten voor eeuwig en altijd. Hè? En dat was natuurlijk een heel grote eer om in Israël, hè, dat zij de koning hadden die uiteindelijk de beloofde Messias, de beloofde redder, de dienaar, in zijn lijn zou hebben en via die dienaar de glorie van God over heel de aarde zou verspreid geraken. Dat was natuurlijk een heel grote eer. En dus die koningpsalmen waren een herinnering daaraan. Ja, die werden dan gezongen. En die hadden meestal allemaal een profetische vervulling. En in het groter geheel verwijzen die allemaal naar, u kan het al raden, amen, Jezus. En ook deze psalm. Ja, de psalm is eigenlijk opgedeeld in 3 delen. En we gaan even het eerste deel lezen. Het is trouwens een koningspsalm, maar er zit ook heel veel prijs in. Heel veel lofprijs. We zullen even lezen. Voor de koorleider van David, de dienaar van de Heer. Hij sprak de woorden van dit lied tot de Heer toen de Heer hem aan de greep van zijn vijanden had ontrukt, ook aan die van Saul. Hij zei, ik heb u lief, Heer, mijn sterkte. Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen. Mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht. Ik roep, geloofd zij de Heer, want ik ben van mijn vijanden verlost. Mij ontsloten de banden van de dood. De kolkende afgrond joeg mij angst aan. De banden van het dodenrijk omklemden mij. Op mijn weg lagen de valstrikken van de dood. En in mijn nood riep ik tot de Heer. Ik schreeuwde naar mijn God om hulp en in zijn paleis hoorde hij mijn stem. Mijn roepen bereikten zijn oren. Nu, dat gaat nog verder, helemaal tot vers 19. En de symbolische taal wordt alsmaar meer vergroot. En dit deel, wat we nu aan het lezen zijn, David beschrijft hier de redding van de Heer. Ja, wat de Heer heeft gedaan voor hem. Ja. Toen schudde en schokte de aarde, bergen trilden op hun grondvesten, beefde omdat hij vlamde van woede. Rook steeg op uit zijn neus, verterend vuur kwam uit zijn mond. Zie, de symbolische, poëtische taal wordt alsmaar vergroot. Hij spuwde hete as, hij schoof de hemel op en daalde af, duisternis onder zijn voeten. Hij besteeg de cherub en vloog zwevend op de vleugels van de wind. Allemaal poëtische taal om te zeggen dat God hem heeft bevrijd. Dat God de overwinning heeft gegeven. Hij maakte van het donker zijn schuilplaats, trok een tent om zich heen van duister water, dichte wolken, een vuurgloed ging voor hem uit, wolken joegen voort, hagel en gloeiend as. Ik ga een beetje overslagen. Vers 17. Hij bood hulp van omhoog, greep mij vast en trok mij op uit de woeste wateren. Ontrukte mij aan mijn machtige vijand, aan mijn haters, die sterker waren dan ik. En op de dag van mijn ondergang vielen zij aan, maar de Heer was mij tot steun. Amen. Een beetje samenvattend die laatste vers. Hè? De Heer was mijn steun. Dus David begint met een algemene prijs over dat de Heer zijn schild is, zijn rots, zijn vesting, zijn bevrijder. Bij hem kan ik schuilen, hij is mijn schild, mijn kracht die mij redt, mijn burcht. Allemaal mooie symbolieken om te zeggen, de Heer is mijn redder. Er is niemand anders op wie ik vertrouw. Bij de Heer is mijn steun. Deze psalm is waarschijnlijk geschreven op het einde van zijn leven. En het zegt ook in het begin, hij sprak de woorden van dit lied tot de Heer toen de Heer hem aan de greep van zijn vijanden had ontrukt. Ook aan die van Saul. De meesten denken dat het dus op het einde van zijn leven is geschreven, wanneer dat David vrede had in zijn rijk, aan alle kanten. Hij had een moeilijk leven, hij had veel vijanden, hij had Saul om die hij te kampen had, hij had de Filistijnen, hij had zijn eigen zonen, Absalom. Jarenlang gevechten met Filistijnen, Ammonieten, al die andere volkeren. Maar op het einde van zijn regeerperiode was er wel vrede. Ja, langs alle kanten, langs alle fronten. En het is waarschijnlijk dat hij toen die psalm heeft geschreven. Die psalm trouwens, psalm 18, komt bijna woord voor woord terug in 2 Samuel, hoofdstuk 22. Ja, dat is het andere boek en dus de psalm zal daar waarschijnlijk uit zijn genomen uit 2 Samuel hoofdstuk 22. Dus bijna woord voor woord hetzelfde. Dus het eerste deel, zoals we juist hebben gelezen, ging over de redding van de Heer. Ja? Okay, dan gaan we naar het tweede deel. Je zult waarschijnlijk denken, wat heeft dit allemaal met mij te maken? Of wat kan ik daaruit halen? Maar daar komen we straks op. Oké. Het tweede deel. Het tweede deel gaat eigenlijk over de reden van de redding. Het eerste deel ging over de redding van de Heer. En het tweede deel, hij switcht hier nu van onderwerp, David, en hij vertelt eigenlijk hoe werd hij gered. Ja, waarom? Nee, sorry, niet hoe, waarom? Waarom werd hij gered? En hij zegt hier, hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij lief had. Zo David zegt. En de Heer heeft mijn onschuld vergolden, mij beloond voor mijn reine handen. Oké? Dus hij zegt, de reden waarom dat ik redding heb, is omdat hij mij lief had. De reden waarom hij mij bijstond, is omdat ik reine handen heb. Ik volgde de wegen die de Heer had gewezen en werd mijn God niet ontrouw. Zijn voorschriften hield ik voor ogen. Zijn wetten wees ik nooit af. Ik was hem volkomen toegewijd en hoedde mij steeds voor het kwaad. Daarom heeft de Heer mijn onschuld beloond. Hij zag mijn reine handen. U bent trouw voor de trouwe, volmaakt voor de volmaakte, zuiver voor de zuivere, maar voor de sluwe ongrijpbaar. U bent de redder van het vertrapte volk. Wie zich hoog wanen, brengt u ten val. Oké. Als je dat zo leest, en dat is het tweede deel trouwens, als je zo leest de redenen die David aangeeft waarom dat God hem ter redding kwam, hè? Omdat hij lief had, omdat hij reine handen heeft, omdat hij trouw was, omdat hij zijn voorschriften en zijn wetten nooit heeft afgewezen, omdat hij hem volkomen toegewijd was, hij hoedde steeds het kwaad, hij was zuiver. Hoe doet u dat voelen? Als u dat zo leest. Of welke gedachten gaan daar bij u op als David dit zegt? Ja, inderdaad. Dat is waar, Leen. Dat was mijn eerste gedachte ook. Nog iemand anders? Ja, als je dat zo leest, hoe doet u dat voelen, moeder? Ja? Ja. 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 Nee, het is vreemd, hè? Ja. Ja, inderdaad. Dat is waar. Dat kwam bij mij ook al. Nog iemand anders? Een andere gedachte? Ja. Het komt... Oké. Okay. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Het is inderdaad voor ons onder het Nieuwe Testament, hè, is het een vreemde passage die ruikt naar, hoe zeggen ze het? Die vodden, de vodden, de zelfrechtvaardigheid is als onreine vodden, wat was het woord? Bebloede vodden? Alleen, ik weet al niet meer wat het was, maar ik zei het exacte woord vergeten. Het ruikt hier naar zelfrechtvaardigheid, hè? Proberen het recht of de rechtvaardigheid en de goedheid van de Heer af te kopen met zijn werken. Ja, ik zal eventjes wachten. Jean-Paul is precies uitgevlogen. Ik zal eventjes wachten. Kan de rest mij nog horen? Ja? Ja? Ah, oké, okay, ja. Oké, okay, om Lydia even eruit te zetten, zal misschien niet meer terug kunnen. Waar was ik? Ja, dus inderdaad, hij komt stoeverig over, reine handen, dan denk ik, oké, okay, maar als je gaat zien in 2 Samuel, waarin dat deze lied ook is opgenomen, dan zie je dat David niet zo'n reine handen had. Het gaat daar over David en Bathsheba en het gedoe met zijn zoons. En het gedoe daar dat hij die census had genomen. En dat de affronterend was in het ogen van de Heer. En hij werd daarvoor gestraft. Dus zijn handen waren helemaal niet zo onrein. Rein, sorry. Ja. Dus het is inderdaad vreemd voor ons om dit te bekijken. Dus hoe kunnen we dit eigenlijk zien? Want natuurlijk, als je niet goed je Bijbel kent. En zoals vroeger, ik ken ook niet echt het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Voor mij was heel de Bijbel gelijk. En als je een psalm kon nemen dat je kon bemoedigen, dan gebruikte je dat. Ook al negeerde je de hele context. Maar ja, als je dan deze tekst pakt, hè, en je gaat bijvoorbeeld naar vers 26. U bent trouw voor de trouw, volmaakt voor de volmaakte. Ja, dat doet mij denken van oei. Dus als ik niet trouw ben, zal ik niet de trouwheid van de Heer zien. Als ik niet volmaakt ben, zal God niet volmaakt zijn. Als ik niet zuiver ben, zal God niet zuiver. Snap je? Dat gaat mij in een zeker perfectionistische mentaliteit en wetticistische mentaliteit gaan duwen. En ga ik zo hard focussen op mijn eigen status en mijn eigen reinheid om de reinheid van God af te gaan kopen. Als ik hier zomaar deze verte eruit pak. Snap je? Natuurlijk, hoe moeten we dat zien in het grote geheel? Wel natuurlijk in zijn context en ook in zijn profetische vervulling. David stond inderdaad onder het oude verbond. En daar was de belofte, inderdaad, de belofte was, hè, u weet wel, in Deuteronomium, het hoofdstuk van de zegen en de vloeken, hè, als je mij gehoorzaamt, hè, komen er allemaal zegenen. Als je mij niet gehoorzaamt, komen er allemaal vloeken. Dus, in een zeker opzicht, had David wel gelijk en is hij eigenlijk een voorbeeld voor de trouwheid van de Heer, omdat David zegt, kijk, oké, hij heeft fouten gemaakt en heeft zich daarvan bekeerd, dat is waar. En hij heeft wel een omkeer gemaakt op het einde van zijn leven. Ja, al die zaken van Bathsheba en Absalom en met zijn generaal, ik ben zijn naam vergeten, die liggen nu een beetje in het verleden. En kan hij zeggen, toch wel, de Heer heeft mij beloond voor mijn reine handen. Ja, En kan hij eigenlijk zeggen, hetgeen dat hij heeft beloofd, de Heer in zijn woord, is uitgekomen. Ik heb mijn ogen op zijn wet gehouden en de Heer is trouw geweven. Ik volg de weg die de Heer had gewezen en werd mijn God niet ontrouw. En zo is hij dus beloond geweest. Iets wat ook in de wet stond. Ja. Als je het letterlijk zo interpreteert, moeten we natuurlijk zien dat we niet te veel naar de letter van de wet gaan leven. En want dat werden de fariseers. Hè? De fariseers focussen zo op de letter van de wet, dat ze heel de geest van de wet vergaten. Dat ze zich zo bezighielden met de kleinste zaakjes van de wet te gehoorzamen en in de hoop van de goedkeuring van God af te kopen. Maar hun hart was er niet helemaal mee. Hun hart was, ze waren meer de fariseers om de status en de aanzien en het succes naar het aangezicht van het volk bekommerd dan over het hart. Want ze vergaten de gewichtige zaken van de wet. Heb je naast de lief als uzelf en al die andere zaken die ook stonden opgeschreven, snap je? David daarentegen geloof ik niet dat zo was. Ik geloof wel dat zijn hart inderdaad daar was om de Heer te plezieren. En dat hij niet de intentie had om rechtvaardigheid van de Heer af te kopen met zijn werken, maar dat zijn werken nu wel een gevolg waren van jaren en jaren en jaren van ervaring en relatie met de Heer. Desondanks dat hij onder een ander verbond stond. Nu, uit heel deze passage, wie is uiteindelijk degene die dit echt kan zeggen? Wie is degene, in wie is dit eigenlijk vervuld, heel deze passage? Van de, ja, sorry? Inderdaad. Als we David inderdaad zien, hè? Als we Jezus zien die afkomstig is uit de David zijn bloedlijn, is het Jezus de echte dienaar van de Heer, hè? De afstammeling van de koning, van de Davids koningslijn. Dan kan Jezus zeggen, hij leidde mij uit de nood en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij lief had. Inderdaad, dat is ook wat God zei. Dit is mijn zoon die ik, in wie ik mijn vreugde, hem heb ik lief en zo verder. De Heer heeft mijn onschuld vergeven. Wel, de Heer was sowieso onschuldig en beloond voor mijn rein. Ja, oh ja, dit is wat de Heer kan zeggen. Want de Heer is de enkel enigste mens op aarde die onschuldig was, die reine handen, die de wegen van de Heer heeft gevolgd, die zijn God niet ontrouw is geweest, die zijn voorschriften voor ogen hield, die zijn wetten nooit is afgewezen. Alles wat David hier zegt, ja, is enkel en alleen volledig vervuld, amen, in Jezus Christus. En dat geeft mij wel een last van mijn schouders, dat de Heer kwam om dat te vervullen. En het is dus eigenlijk een profetische passage. Dat ja, oké, okay, David heeft dat gezegd op zijn, hè, in de eerste plaats is dat van toepassing op David. En in zekere zin kon David dat claimen, het einde van zijn leven. En hij claimde dat waarschijnlijk in geloof op basis van het hart van God naar hem toe. En want hij was uiteindelijk een man naar Gods eigen hart. Dat heeft hij waarschijnlijk ook gehoord. Doorheen de profeet Samuel was het zeker. Of hij wist er in ieder geval, want hij zegt hier, omdat hij mij lief had. Ja. Maar de uiteindelijke echte vervulling is van toepassing in de Here. En als uitloper daarvan kunnen wij dat op ons toepassen. Snap je? Dus het eerste deel, vers 1 tot en met vers 19, spreekt over de redding van de Heer. David werd letterlijk door de Heer gered, bevrijd van zijn vijanden, zijn schild, zijn burcht, hè, zijn redder, al die mooie titels die hij geeft aan God. Hij werd bevrijd, hij werd een toevertrouwing, zijn vijanden zijn weg. Waarom? Omdat hij zich gehouden heeft aan de geboden van de Heer. Dus David kon inderdaad zeggen in zijn leven, dat is zo gebeurd, maar wij kunnen dat ook zeggen. En dat is de toepassing van deze psalm. Wij kunnen hetzelfde zeggen, wij zijn bevrijd van onze vijand. En wie is de vijand? Dat is de zondelast. Dat is de Satan. Dat is de wanhoop. We zijn bevrijd, amen, van het effect van de zonde, de dood. We zijn bevrijd van de loon van de zonde, de dood, amen. We zijn bevrijd van al die vijanden, want Jezus is gekomen om wat? De werken van de vijand te vernietigen. Amen. En dus we zijn daarvan bevrijd. En dan kunnen we vragen, ja maar, waarom? Hoe zijn we bevrijd? En David geeft ook daar een antwoord op. Ah wel, omdat Jezus zijn onschuld is beloofd. Omdat Jezus zijn reine handen de Heer heeft gezien. Omdat hij trouw was voor de trouwe, volmaakt voor de volmaakte, zuiver voor de zuivere. Wie? Ik niet? Nee, jij niet, maar Jezus wel. Amen. En dus, omdat Jezus het heeft vervuld en hij het hoofd is van de gemeente. En de gemeente, amen, de erfenis krijgt van onze verlosser, van het hoofd, amen. Die erfenis is zijn overwinning. Hetgeen hij heeft behaald aan het kruis, dank u Jezus, behoort ook zijn zonen en zijn dochters toe. Dank u Jezus. Zijn overwinning wordt onze overwinning. Snap je? Dus deze koningspsalm is niet in de eerste plaats alleen van toepassing op David, maar in de tweede plaats is het van toepassing op heel de heilige natie. Op de afstammelingen van de zoon van David. De afstammelingen van de zonen van Abraham eigenlijk. En dat zijn zij die geloof hebben in Jezus Christus. Amen. Het stopt hier niet. Dus nadat hij zichzelf heeft bestoefd, gaat hij verder. In de derde onderdeel, vanaf vers 29 tot 46, begint hij eigenlijk zijn respons te geven op die redding van de Heer. Op hetgeen dat de Heer voor hem heeft gedaan, begint hij eigenlijk een respons te geven, een antwoord te geven, het gevolg te geven van het besef van wat de Heer voor hem heeft gedaan. Ja, is eigenlijk een declaratie. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Een Declaration. Iemand een ander woord. Een mooi woord. Een verkondiging. Een verkondiging van de redding en van de redder. Ja, hij zegt, u bent het die mijn lamp doet schijnen. U, Heer, mijn God, verlicht mijn duisternis. Met u storm ik af op een legerbende. Met mijn God beklim ik de hoogste muur. Gods weg is volmaakt. Het woord van de Heer is zuiver. Een schild is hij voor allen die bij hem schuilen. Wie anders is God dan de Heer? Wie anders is een rots dan onze God? De God die mij met kracht omgort, leidt mij op een volmaakte weg. Hij geeft mijn voeten snel als hinde, doet mij op de toppen van bergen staan. Oefent mijn handen voor de strijd, mijn armen span en zo verder. Het gaat zo verder. Ik kan niet alles lezen. Maar u kunt het lezen, hè. Thuis op uw gemak. Ik ga naar het einde toe. U bevrijdde mij van een opstandig volk, stelde mij aan tot het hoofd van de naties, een volk die ik niet kende, onderwierp zich, gehoorzaamde mij zodra het van mij hoorde, vreemdelingen toonden zich onderdanig, vreemde volken verloren hun kracht, bevend kwamen ze uit hun burchten. Allemaal een respons op wat de Heer heeft gedaan, een lofprijs, een aanbidding. Amen, vers 47. De Heere leeft, geprezen zij mijn rots, hoog verheven is God mijn redder. De God die mij wraak liet nemen, dwong volk op de knieën. Bevrijdde mij van mijn vijanden, verhief mij boven mijn tegenstanders, ontrukte mij aan mannen van geweld. Daarom wil ik u prijzen, te midden van de volken, Heer. Een loflied zingen, tot eer van uw naam. Hij schenkt zijn koning grote overwinningen, betoont zich trouw aan zijn gezalfde. Aan David en zijn nageslacht voor altijd. Amen. Deze vers 51 toont ook aan dat het de koningspsalm is, omdat het verwijst naar de koning en zijn gezalfde aan David en zijn nageslacht voor altijd. Dus het is David en zijn bloedlijn, ja, die hier worden geëerd, geprezen, omwille van de belofte van God aan David en zijn nageslacht, wat uiteindelijk is uitgekomen in Jezus. Amen. En dat is ook wat de respons moet zijn van de gemeente. Dat is wat de respons moet zijn van ons. We weten van de redding van de Heer. We weten van hoe dat de redding van de Heer tot stand is gekomen voor ons. Amen. Dus door het werk van Jezus Christus, door zijn onschuld, door zijn reinheid. Amen. Worden wij rein. En ons antwoord op die redding moet zijn een verkondiging. Ja. Niet alleen naar de Heer toe, maar een verkondiging naar alle volkeren toe. Amen. Hij zegt het in vers 50. Hij zegt, daarom wil ik u prijzen. Te midden van wie? Van de volken, te midden van de heidenen. Een loflied zingen tot eer van uw naam. Het is niet alleen in Israël, wil David zeggen. Niet alleen, ik denk dat David niet goed wist wat hij hier neerpende. Ik denk dat dat profetisch was, geïnspireerd door de geest. Want Israël was nou redelijk nationalistisch ingetrokken, geïsoleerd, terwijl dat niet de bedoeling was van God, want de bedoeling was om de natie van Israël te gebruiken als een licht van God verspreid, of dat ging verspreid, dat ging een zegening moeten worden, zoals God zijn belofte naar Abraham, een zegening voor alle volkeren. Maar ze werden te nationalistisch, te beperkt, en zeker in de tijd van Jezus, in de tijd van de fariseers, maar daar kwam Jezus een einde aan maken, zodat de redding van God nu niet alleen naar de Joden gaan, maar ook naar de heidenen. En wist je dat trouwens, vers 50 is een vers die Paulus quoteert in Romeinen 15. In de context van, we zullen er even naartoe gaan. Kijk hier op dat laatste deel van vers 50, hè, een loflied zingen tot eer van uw naam. Ja, denk eraan, dat is wat zij, de Israëlieten, elk jaar zongen op hun koningsdag, hè? Als een subtiele reminder dat het nageslacht van David, amen, gezegend ging worden met grote overwinningen en dat, hè, de trouw aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht, voor altijd ging betoond worden. Wat uitgekomen is in Jezus. Ja? En dat zongen ze elk jaar. Een loflied, zingen tot eer van uw Heer. Waar te midden van de volkeren. Maar toch deden ze het alleen maar in Israël. Maar dat is wat Jezus, zijn vervulling, Jezus vervult deze psalm compleet in zijn hele betekenis. Niet alleen voor die Joden toen, niet alleen een koning voor de Joden toen, amen, maar voor alle volkeren. En Paulus pikt dat op in Romeinen 15. Hij zegt hier, aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Laat er geen divisie zien, laat er geen onderscheiding zijn tussen Joden, niet-Joden, Grieken, Romeinen, mannen, vrouwen, slavernij. Hè? Nee, ik bedoel dit Christus, tussen de zwakker en de sterker in het geloof, daar ging het over. Ik bedoel dit Christus is een dienaar van de Joden geworden, om hun te tonen dat God trouw is en om de belofte aan de aartsvaders te vervullen. Ja. Jezus is dus gekomen om te tonen dat God trouw is. Ja, dat is wat Paulus hier zegt. Ja, hij is gekomen om te tonen dat God trouw is aan de Joden. Want Jezus is de vervulling van de beloftes die in hun Oud Testament staan. Ja, hij is de vervulling. Wij weten dat nu. Die van het Oud Testament wisten dat nog niet en hebben het niet gezien. Hoe kunnen zij de trouwheid van God hebben gezien? Ja, zij zagen dat in een beperkte mate. Daarom dat het ook zo vol staat, de psalmen van klaagzangen, zangen van vraagtekens, van waar bent u? En ook vreugdepsalmen, zo'n up and down, zie je? Maar vanaf Jezus, amen, hebben we een duidelijk antwoord. God is trouw. Hij is de vervulling van de belofte aan de aartsvader. Oké, maar zo, ik kan verder lezen. Ik bedoel, dit Christus is een dienaar van de Joden geworden. Maar, vers 9, in Romeinen 15, vers 9. Maar hij is ook gekomen om de heidenen in staat te stellen God te loven om zijn barmhartigheid. Dus Paulus moet zeggen, kijk, Jezus is gekomen om te tonen dat God trouw is. Om de belofte die werden gedaan aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob, Israël, Jozef, al die beloften, die gelden voor ons nageslacht. O, prijs de Heer. Maar het gaat niet alleen om de Joden, nee. Hij is ook gekomen om de heidenen in staat te stellen God te loven om zijn barmhartigheid. Want die beloften gaan nu ook verspreid geraken, zijn nu ook van toepassing voor de heidenen. Hoe kun je dat zeggen, Paulus? Wel, zoals geschreven staat. Daarom zal ik u prijzen onder de heidenen. Psalm zingen ter ere van uw naam. En waar is die psalm? Waar dat hier? Hij verwijst hier naar Psalm 18, vers 50. Daarom zal ik u prijzen onder de heidenen. Psalm zingen ter ere van uw naam. Dus Paulus gebruikt hier de Psalm 18, vers 50. Ik moet er even terug gaan. Oh, verkeerd. Sorry, hier. Vers 50. Paulus ziet in deze psalm een dubbele vervulling. Ja, hij ziet dat David dit gebruikt om. Hij zingt dat, David zingt dat, het is voor hem, het is voor zijn volk. Nadat David dood was, zongen de rest van Israël elk jaar zongen ze deze psalm. Ze zongen dat als een loflied tot de Heere, dat de redding heeft gebracht. En ze wouden dat verspreiden en zingen te midden van de volkeren, ook onder de heidenen, loflied zingen tot eer van uw naam, omdat de heidenen dan ook de barmhartigheid van de Heer zouden kennen. Maar ze hebben dat niet helemaal gedaan. Maar Jezus is wel gekomen om dat te doen. Dus hetgeen dat David heeft geschreven onder de inspiratie van de Heilige Geest, kent zijn totale profetische vervulling. Amen. Aan het kruis. En dat is de opdracht van de kerk. Amen. Wij moeten, aangezien dat wij het lichaam van Christus zijn en het is vervuld door het hoofd van het lichaam van Christus, moeten wij verder gaan met deze psalm. Het is een koningspsalm, het is een vreugdepsalm, het is een lied dat wij nu ook elk jaar horen te zingen. Maar wij kunnen het beter zingen. Wij, hoe moet ik het zeggen? Wij hebben de echte redding van de Heer gezien. Niet alleen bevrijd worden van letterlijke vijanden zoals David, maar van de Filistijnen en van Saulus enzovoort. Nee, wij zijn bevrijd van onze echte vijanden, een leugenaar. De waarheid zal je kennen, de waarheid zal je bevrijden. Wij worden bevrijd, amen, van de leugens die ons gebonden houden. En dus wij zijn de opdracht van de kerk om samen te vatten. Deze psalm te zingen met heel ons hart, heel onze ziel. Met vol geloof zingen over de redding van de Heer. Datgene dat Hij voor ons heeft gedaan. Amen. Aan het kruis. Wij zingen over hoe dat God dat heeft gekocht. Doorheen de volmaaktheid van Jezus Christus, doorheen de reinheid van de Heer, doorheen zijn trouwheid. Amen. Niet op ons eigen werken. Basis van zijn genade, dat geactiveerd wordt doorheen geloof. Amen. En als reactie daarop moeten we dat lied zingen, te midden van de volkeren, met andere woorden, we moeten deze declaratie, die verkondiging van de redding, en de declaratie van de redder, die gekomen is, moeten we verkondigen, te midden van de heidenen, een loflied zingen tot eer van uw naam. Amen. Dat is eigenlijk zijn toepassing voor ons vandaag. Amen. En ik denk, als we zo psalmen interpreteren, hè, want je zou het verkeerdelijk kunnen interpreteren, je zou zomaar eventjes iets eruit willen kunnen halen uit zijn context en het verkeerd toepassen. Of je zou het andersom kunnen doen, je zou het gewoon niet lezen en zeggen van, jongens, Oud Testament interesseert me niet, hè? Is toch niet voor mij van toepassing. Nee, maar als je het nu door de lens ziet van deze koningspsalmen, wordt het eigenlijk nog krachtiger. Ay, ik vind dat toch. Ik vind dat, en vooral Paulus verwijst er ook naar. En die zag het ook zo. Dus niet alleen van toepassing voor David. Nee, hey, het is ook voor toepassing van ons. Want Jezus heeft het vervuld door aan het kruis de twee één te maken. Joden, niet Jood, worden één in Christus. Amen. En zij kunnen nu ook genieten van de barmhartigheid en de redding van de Heer. Dus verkondig dit lied en zing het te midden van alle heidenen. Amen. Zijn er nog vragen? Amen. Het is een testament, zoals Paulus het zegt, van de trouwheid van de Heer. Hè? Romeinen 15. Hè? Om aan te tonen dat God trouw is. Hoe kan je aantonen dat God trouw is? Zeg het maar. Jezus. Je kunt altijd antwoorden, dat is altijd goed. Jezus is het antwoord op hoe is God trouw. Amen. Je kan vele Bijbelstudies horen over de trouwheid van God. En sommige mensen menen te denken dat het beantwoorden of het antwoord op gebeden, dat een bewijs is voor de trouwheid van God. Nee. Ook al geloof ik dat God gebeden beantwoordt, maar wat als jij zelfzuchtige gebeden bidt en God wil die niet beantwoorden? Maar jij denkt van, ja, maar God is trouw, hij moet mijn gebeden beantwoorden. Als dat je definitie is van de trouwheid van God, dat hij gebeden beantwoordt, dan ga je van een kale reis terugkomen. Want er zijn veel gebeden die onbeantwoord blijven, omdat ze, zoals Jacobus zegt, u bidt, maar u ontvangt niks. Omdat je verkeerd bidt. Je bidt zelfzuchtig. Ja, je bent een liefhebber van je eigen. Je wilt je eigen verlangens zien bevredigd worden. En je gebruikt het gebed daarvoor. Nee, dat gaat niet helpen. Maar ja, als je dus van de gedachte bent, ja, maar Gods trouwheid, dat zit, hij is faithful, want hij beantwoordt. Nee. De trouwheid van God wordt aangetoond door Jezus. Hij is het antwoord van al die beloften en al die profetische zaken in het Oude Testament. En aan het kruis heeft hij laten zien. Amen. Dat God trouw is en dat hij ons lief heeft gehad. En dat is het done deal. Dat verandert niet meer. Amen. Of God mijn gebeden nu beantwoordt of niet. Hij blijft trouw. Hij heeft mij vrijgekocht. Hij heeft mijn redding verzekerd. Amen. Halleluja. Hij heeft mijn eeuwig leven voor mij gekocht. Dat is de trouwheid van God. Amen. Je kan de trouwheid van God gaan vinden in het Oude Testament. Ja, je kan elke psalm gaan opsommen. In het Oude Testament, waarop staat God is trouw, God is trouw. En meestal zal dat door David zijn gepend. Maar wie het echt weet, dat is de kerk. Dat is zij die opnieuw zijn geboren. Dat is zij die de belofte van de Heilige Geest in hun hart hebben ontvangen. Zij kunnen echt getuigen van de trouwheid van God. Want zij weten dat de opgestane Heere heeft gezegd, ik laat je niet achter als wezen, maar ik stuur je de Heilige Geest. Hij zal altijd bij zijn. Hij zal je in de waarheid leiden. Hij zal je kracht geven. Zij die opnieuw zijn geboren uit water en geest en vergeven zijn van hun zonden, weten dat Jezus leeft. We weten dat Jezus het antwoord is op al die vragen van het Oude Testament. En we weten dat Jezus trouw is. Amen. Ik hoef daar geen Bijbelstudie van te lezen. Met 100 versen uit het Oude Testament. Nee. Het Nieuwe Testament zegt amen, halleluja. Wacht tot je met kracht bent, tot je kracht hebt ontvangen en dan zal je getuige zijn van mij. Getuige van wat? Van de trouwheid van God. Dan ga je dat lied kunnen zingen te midden van de volkeren en prijzen. Amen. Hoe dat, omdat je de Heilige Geest hebt ontvangen, dat is hetgeen dat de Heer had beloofd. Hoe is hij er gekomen? Omdat hij is gestorven, is begraven en is opgestaan. En zo weten we. Halleluja. Zo weten we, zo ervaren we. Halleluja. Dat Gods woord inderdaad waar is, dat hij trouw is. Dank u, Jezus. Maar dat is op niks anders gebaseerd, hè, Gods trouwheid. Op Jezus zijn werk. En zijn werk dat hij nu verder doet door zijn opstanding in de gemeente, door in zijn geest. Op niks anders is het niet op het beantwoorden van mijn gebeden. Niet op mirakels of wonderen die er nu nog zouden kunnen gebeuren. God is trouw. Hij heeft het reeds getoond. Hij heeft mij opnieuw doen laten geboren worden. Hij heeft mijn nieuwe schepping gemaakt. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. En al de rest noem ik bonus en extra. Halleluja. Maar we mogen, snap je wat ik wil zeggen? Want de voorspoedigheid evangelie hangt zo een wortel voor de hopelozen. Hè? En zeggen van, ja, als je dit en dat doet, God gaat u dit en dat geven. Hè? En hij zal uw financiën in orde brengen. En hij gaat uw schulden wegdoen. En hij gaat u genezen. En hij gaat u dit doen. Maar ze hebben geen concept van de trouwheid van God die reeds getoond is aan het kruis en ook na het kruis door zijn geest te sturen in de harten van de gelovigen. En dus de gelovigen zitten nu maar achter die wortel aan, want ze willen genezen worden en ze willen hun schulden vrij en ze willen een mooi huis en ze willen al die toffe zaken, comfortabele zaken. Maar daarin ligt niet de trouwheid van God, dat is een Sinterklaas. En die Sinterklaas, die bestaan niet. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Vader. Laten we daarop voortbouwen. Amen. Laten we daarop voorbouwen. Dank u, Jezus. Zijn er nog vragen? Dank u, Vader. Laten we bidden. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus, dat u bent gekomen om de trouwheid van God te laten zien. Dank u, Vader, dat u ons uw geest heeft gegeven. Halleluja, als antwoord op geloof. Dank u, Vader, dat u heeft bevestigd. Amen, wat uw zoon heeft gezegd, Heer. En laat ons niet wezenloos achter. Halleluja. Maar hij stuurt onze trooster. Hij stuurt ons, Heer, de geest van waarheid. En u leidt ons in alle zaken. Dank u, Vader, dat u belofte is vervuld. Dank u, Jezus. Halleluja. Dat wij nu in deze tijd mogen leven van de vervulling van die belofte. Dat we weten wie de echte trouwheid is van God. Dank u, Jezus. Halleluja. Laat de gemeente opstaan. Om te doen waarvoor ze is geroepen om te doen. Om uw loflied te zingen, om dit loflied, om deze psalm te zingen, Heer, in zijn volledige vervulling. Naar alle volkeren toe, Heer. Te midden van de volkeren, te midden van een gebroken wereld, te midden van duisternis, Heer. Dat het licht mag schijnen. Amen, zoals u had bedoeld. Dat het licht mogen schijnen doorheen de gemeente. In Jezus' naam. Amen.